Tekst voor de gemeente zijn dus uit Johannes 21, vers 6. Deze woorden werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Gemeente, de stof die wij deze morgen voor ons hebben uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, waar wij nu leven tussen Pasen en Hemelvaart, heeft alles te maken met de moeite en de zorgen waardoor het leven gekenmerkt kan worden. En dan niet, zeker ook die, niet alleen de natuurlijke zorgen, maar ook de geestelijke zorgen. Ik hoop tenminste dat het uw zorg geworden is. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Toch? En als we naar het gewone leven kijken van elke dag, en dat ook in een wat breder verband zien, dan moeten we toch zeggen dat de maatschappelijke zorgen alleen maar toenemen in ons vaderland? Denkt u zachtjes dan ook op Urk? Dat is toch nog weer anders dan toen ik zelf hier nog woonde, 1960, 1966. Toen ging denk ik 99% van de Urkers nog naar de kerk. Dat is niet meer zo. Wat we zagen toen we hier net aankwamen, tuurlijk, Urk is een kerkelijk dorp. Of we daarmee de Heere ook kennen en erkennen, dat is toch de vraag natuurlijk. Maar ook hier, in de kiem, toch op zijn minst, is ook die ontkerkelijking te vinden. En sommige kerken, ik hoop niet u, zijn benieuwd en een beetje benauwd, bang. Wat zal er van de kerkgang overblijven als straks het coronavirus is weggenomen door de Here? Een tijd van normenvervaging is duidelijk gaande. Alles moet toch kunnen, terwijl de tolerantie richting het christelijk deel van ons vaderland alleen maar kleiner wordt. Maar laten we door de toepassing van de Heilige Geest deze morgen maar heel dicht het bij onszelf houden. Ook ons geldt het woord van de Heere Jezus Christus: elke dag heeft genoeg van zijn eigen kwaad. Ik hoop dat u niet alleen maar gewoontegetrouw het aanhoort als hij de ouderling van dienst daar zo de wet hier leest, de spiegel van Gods heilige wet ons voorhoudt, want de bedoeling daarvan is dat wij ook onszelf daarin dan zullen zien in verhouding tot de Heere onze God. En we weten het. De bezoldiging der zonde is de dood. Wat een wonder dat wij hier zitten en anderen thuis nog met ons kunnen meeluisteren. Elke dag genoeg van zijn eigen kwaad. Maar in deze dienst zullen we proberen, gemeente, om onze moeite en zorgen ook in een wat ander licht te zien. Ons bestaan op een wat hoger plan te brengen. Want ongetwijfeld ook hier is het u verkondigd, de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de dood. Dat is u verkondigd. Waarom? Is het niet hierom En nou naar binnen kijken. Is het niet hier om, opdat wij al de moeite, al de zorgen, hè, de natuurlijke zorgen, de geestelijke zorgen, in ons eigen leven, de zorgen in de kerk, de zorgen in staat en maatschappij, zouden gaan zien in het licht van de overwinning van de Heere Jezus Christus. Die opstanding is ons verkondigd, opdat wij niet bij de pakken zouden gaan neerzitten, maar opdat wij ons zouden leiden door Hem die het leven is. Hoe is dat dan bij ons? Ik denk ook zo aan de Heidelbergse catechismus, die eerste vraag en antwoord, uw enige troost in leven en sterven beide. Dat ik nou niet mijn, niet van mij, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. En dan heeft Hij het in mijn leven voor het zeggen. Is het zo? Door Gods genade is zo geworden bij ons. De natuurlijke mens zoekt God niet. Is het anders geworden? Dat ons leven hebben durven leggen in zijn handen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? In de handen van de Heere Jezus Christus. Daar gaat het om in deze preek. Die alle macht heeft gekregen in de hemel en op de aarde. Ik heb voor de preek van deze morgen er maar boven gezet. Het werk na Pasen. Waar wij tussen Pasen en hemelvaart in zitten. Twee gedachten. Nou, ik beloof u, en dat geldt nogmaals. Eén keer zeg ik dat het natuurlijke leven als ook het geestelijke leven, dat werk na Pasen, dat zal blijken een vruchteloos werk te zijn als we dat in eigen kracht en naar eigen inzicht doen. Tweede gedachte. Het wordt een gezegend werk als dat door Gods geest wordt geleid. Ons werk na Pasen. Eerste gedachte, een vruchteloos werk. Tweede gedachte, een gezegend werk. Gemeente, u weet het, op die paarsmorgen heeft daar de ontmoeting plaatsgevonden tussen de Heere en Maria Magdalena, ook de andere vrouwen. En na enkel geruststellend woord heeft de Heere daar tot hen gesproken, ook de kinderen onder ons weten dat wel, maar heb je het ooit als een vraag bij gehad? Wat heeft de Heere tot die vrouwen gezegd? Ga naar mijn broederen, ga naar de discipelen. En ik lees dat voor vanuit de Bijbel. En boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea en al daar zullen ze mij zien. Toch? Heb je daar nou nooit een vraag bij gehad? Ik zie dat zo voor me. Die wonderlijke opstanding en die verschijning enzovoort. Ze preken op zichzelf. En dat de Heere dan zegt, ga nou naar mijn broederen. Dat zegt al wat, ik kom straks op terug hoor. Zegt iets van zijn relatie tot de discipelen. Na alle verloochening net voor zijn kruisiging. Denk aan Petrus. Ook een van die broederen. Ik ken die mens niet. Jezus uit de dood opstaan. Ga naar mijn broeder en zeg hen dat ze heen gaan naar Galilea en al daar zullen ze mij zien. Hebben ze dat nou gedaan? U zult zeggen, dominee, we hebben net gelezen uit Johannes 21. We komen daar toch tegen bij het meer van Galilea. Ja, maar hebben ze dat nou direct gedaan? Nee, Nee, toch? Op de opstandingsdag, die vrouwen die zijn direct naar de discipelen gegaan en ze hebben het daar verteld. En ze blijven daar achter gesloten deuren. Thomas is er trouwens niet bij. En de Heere die weet daar met zijn verheerlijkte lichaam. Door die gesloten deuren daar binnen te treden. En daar hem zijn vrede woord te geven. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede blijf in u. En toen? Toen is er nog minstens een week overheen gegaan. Zeg mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea, daar zullen ze me zien. Maar ze doen het niet. Tweede keer een week later. Ja, en die geschiedenis kennen we. Dan is Thomas er ook bij. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Nou, er zijn er die zeggen van ja, het kan zijn die week na Pasen is het daar zo in Jeruzalem de week van de ongehevelde broden die je dan in acht moet nemen. Dan blijf je daar ook in Jeruzalem. Je kunt dat terugvinden in Exodus 12 vers 15. Anderen denken, en ik denk er ook in mee hoor, waren ze wat benauwd voor de Joden? Waar dat leugenachtig verhaal de ronde deed, dat zij het dode lichaam, lijkroof, dat dode lichaam van Jezus gestolen hadden. Terwijl, moet je nagaan dat verhaal, dat moesten ze zelf vertellen, die soldaten. Terwijl de soldaten sliepen. Terwijl ze de wacht moesten houden. Het werd toch geloofd. Of zijn ze niet gelijk naar Galilea gegaan omdat ze bang waren dat wat Jezus zegt dat is waarheid zeggen en dat ik hun voorga naar Galilea en daar zal ik ze ontmoeten. Durfden ze na alles wat er gebeurd was, durfden ze de Heere Jezus Christus niet meer zo makkelijk onder ogen te komen? Nou gemeente, laat het maar hierop houden. Al die dingen die ik net noemde, ze zullen alle de eigen rol gespeeld hebben, waardoor het nog even heeft ze laten wachten, eer dat ze heen gingen naar Galilea. Trouwens, naar binnen kijken, daar is toch menselijk niks vreemds aan. Om aan de liefelijke nodiging van Jezus, zeg mijn broeders, om daar niet direct gehoor aan te geven. Ook in ons leven is er toch best een bepaalde drang en overtuigingskracht en overredingskracht nodig om ons in beweging te krijgen. Ook na ontvangen genade. Ik ken u niet, maar hoe vaak heeft de Heere niet in het minst ook vanaf de kansel, maar thuis ook in de eigen Bijbelstudie ons het al toegeroepen, welmenend, kom tot mij en uw ziel zal leven. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dat we toch maar in onze schulp kruipen. Ja, maar dominee, dat gaat ook allemaal niet zo makkelijk, hè, want en dan gaan we redeneren, en dan gaan we de reden eren. We zijn toch dood in zonde en misdaad, en de Heere kan dat naar recht wel roepen, kom tot mij, maar dood in zonde en misdaad, dat gaat toch zomaar niet. Er moet toch wat met de mens gebeuren. Ik snap u wel, maar ik zeg u tegelijkertijd, het is gebeurd op Golgotha's heuvel. Tetelestai. Het is volbracht. Maar wij denken zo gauw. Ach, dan moet ik toch me eerst zelf nog een beetje opknappen. Om dan werkelijk tot de Heere Jezus te gaan en dat het mag komen tot een omhelzing, mijn Heere en mijn God, dan, ja, dan zal ik me toch eerst nog eens wat beter moeten houden aan de wet die ons zojuist ook is voorgehouden. En dat gaat zomaar niet. En om vrijmoedig tot hem te gaan, wat zullen de mensen uit mijn omgeving die mij door en door kennen, wat zullen ze wel niet van me zeggen? En we durven niet vanwege onze schuld die we bij hem hebben uitstaan. Ach gemeente, het is inderdaad waar. Als de Heere er zelf niet aan te pas komt, dan krijgt ook na Pasen geen sterveling ons in beweging. Althans, niet in beweging naar hem die het leven is. Inderdaad, alles vrucht van onze doodstaat. Van nu? Dat zal dan ook een van de redenen geweest zijn waarom de Heere zelf zijn kring van de discipelen toch nog maar eerst zelf bezocht heeft in Jeruzalem. Ook al had hij gezegd, zeg mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea, daar zal ik ze ontmoeten. En hij met dat verheerlijkte lichaam, de Godmens Jezus Christus, hij weet alle dingen, hij doorziet alle dingen. En hij heeft het geweten, ik zal hen eerst zelf daar zo in die opperzaal in Jeruzalem moeten bezoeken om hen vertrouwen te schenken, om hen te bemoedigen en vanuit zijn levenskracht moed te schenken om zijn bevel ook eindelijk eens op te volgen. Maar het blijft waar. Hij wil zijn kring van discipelen in Galilea ontmoeten. Pas op, dan niet zozeer meer als wat er in Jeruzalem gebeurd is, om hen te bemoedigen, om hen te bekrachtigen, om te laten merken dat die verstoorde relatie van net voor de kruisiging, dat die wat hem betreft hersteld is. Mijn broederen, kinderkunst, zo noemt hij ze ook wel. Maar hij wil ze in Galilea hebben, ver bij het centrum van de godsdienst van Jeruzalem weg. Om daar, in dat verachte Galilea, dat land der heidenen, hen te onderwijzen, te leren dat hij de Almachtige is. En op Gods tijd en op Gods wijze zijn de discipelen daar ook gekomen. Want we ontmoeten er hier 7 discipelen in Galilea aan de zee van Tiberias. Ook wel genoemd het meer van Galilea. Ik ben er ooit zelf een keer geweest. Het is een prachtig visrijk meer met aan de zuidzijde de plaats Tiberias. En dat is de plaats, Tiberias, waar de Heere zo'n 5000 mannen gevoed heeft met 5 gerstebrood en 2 visjes. En er bleef genoeg over. 12 korven met brokken van de gerstebroden. Maar waar het brood des levens, de Heere Jezus Christus, de opgestane Heere, nog kennelijk niet in hun midden is, Daar zegt Petrus het, Haantje de voorste, heel resoluut, ik ga vissen. Een hele nuchtere opmerking na Pasen. Waar de Heer Jezus Christus nog niet in velden of wegen te bekennen is, zullen ze toch zelf aan hun levensonderhoud moeten denken en daarin voorzien, zodat ze zich niet tot anderen tot last zouden zijn. En anderen die stemmen ermee en zeggen, nou wij gaan ook vissen. En in gedachten zien ze daar gaan, gemeente. En voor de kinderen probeer je dat nou zo'n klein beetje voor te stellen. Zie nou, die mannen die gaan in dat scheepje. En dan moet je een beetje vanuit mij denken. Dan zie ik hier zo, zie ik dat meer voor me. Hier, een heel groot meer. En dan stappen ze aan deze kant, vanaf de oever, in dat bootje. En dat bootje, dat gaat niet helemaal naar het midden van dat meer. Het is een groot meer hoor. Nee, ze blijven een beetje langs de oever varen. En dan gooien ze het net naar de... Je moet er van mij uitkijken, hè? Want hier, je ziet het er net als om. Maar dan gooien ze het net aan de linkerkant. Aan bakboordzijde. En de ene haal naar de andere haal, die wordt gedaan. Heel de nacht door. Of ze ook zo begonnen zijn. Als ik hier op Urk wel heb meegemaakt. Ging op het IJsselmeer vissen. Misschien ken je hem wel. Hij was loco-burgemeester, Luppie Post. En of Auke kapitein. En dan ging ik als kind ging ik mee van een jaar of 14, 15. Maar wat deden die mannen? En we moesten mee. We gingen eerst naar beneden in het scheepje. En de rempel, daar werd dan uit een heel oud boek gelezen. Een oudvader. En dan ging, zeg maar, de captain ging eerst voor in gebed. Of hun dat ook gedaan hebben. Of ze zich diep afhankelijk wisten van hem die alle macht heeft in de hemel en de aarde. Ik lees er in ieder geval op dat moment niks van. En ze halen, zoals ik zei, de ene haal naar de andere, maar ze vangen niets. En wat denkt u? Hoe zegt de Heidelberger Catechismus dat nou ook alweer? En we kunnen het ook zo makkelijk nazeggen hoor, maar beleven is nog wat anders. Wat gelooft ge van de voorzienigheid Gods? In voorspoed, ja, dat. Nou ja, daar heb je ook genade voor nodig hoor. Als je straks gaat slagen op school, of als je straks naar het voortgezet onderwijs mag, of een klas hoger. Wat geloof je van de voorzienigheid Gods? In voorspoed, dank u wel, Heer. En als de Heer nou, dat is echt waar dan hoor. Je moet wel je best doen. Als de Heer nou toch een ander plan met je heeft. En hij het beter vindt dat je een jaar over moet doen. Is niet leuk. Maar tegenspoed geduldig. Gelovende dat me dit alles overkomt. Uit de trouwe vaderhand van. Ze vangen niks. Ik moet dan zeggen, denken aan de voorzienigheid van de Heere onze God. De Heere heeft er zelf kennelijk een bedoeling mee. En wat hier gebeurt in deze geschiedenis en zo makkelijk ook in ons leven zich kan herhalen, gemeente, dat gebeurt opdat zijn volgelingen de Heere Jezus Christus zouden gaan leren kennen in de kracht van zijn opstanding. Om daaruit te leven, maar ook daarnaar te leven. Ze vingen niets. En dat, terwijl de mens in de scheppingsordening ook heerschappij heeft gekregen over de vissen van de zee. Maar ja, ik moet oppassen hier zo op Urk, ik weet het. Maar ik vergis me toch niet als ik zeg dat die vissen niet altijd gehoorzaam zijn aan de wil en de wenken van ons mensen. God alleen ten diepste kent toch de paden der zeeën volkomen en heerst met een volstrekt gezag over al hetgeen wat de zeeën doorwandelt. Ook in onze tijd, waar we met allerlei technisch vernuft, zoals met sensoren, menen heerschappij te hebben over de vissen van de zeeën. We weten, ja zo is dat, wij weten vrij snel met ons schip te meten. Kijk, daar en verderop, daar zwemt de schoolvis en daar moeten we naartoe. Maar vergeet het niet, nooit. Vanuit onszelf vermogen wij niets. Ook niet in die, laat ik het toch maar even noemen. Je wordt er wel eens moe van. Ik weet het, ik ook. Uit onszelf vermogen we niets. Ook niet in die heersende pandemie, dat coronavirus, waarin, denk aan een van de plagen in Egypte, waarin we de vinger, slechts de vinger van God, de schepper, en onderhouder van deze wereld in moeten zien. En ik ben over de grote wegen hierheen gekomen met die matrixborden. Samen krijgen wij dat coronavirus eronder. En nergens lees ik met Gods hulp. Meent het ten diepste, met behoud van onze eigen verantwoordelijkheid, ten diepste is er maar één die regeert. En dat is God de Heere in Christus Jezus. Geen ding geschiet er ooit gewisser, zegt Psalm 33 vers 5, dan het hoog bevel van z'n mond zijn goddelijk almacht spreekt. En het is er, zijn wil gebiedt en het wordt er stond. En het is de Heere onze God die daar gebiedt aan de vissen om niet bakboordzijde van het scheepje te komen. En het had de discipelen tot het gebed moeten uitdrijven met de bede in het hart en op de lippen. Geef ons heden ons dagelijks brood. We lezen er niets van. Hun arbeid tot nu toe na Pasen gemeente, dat is vruchteloos. Waarom? Ik denk omdat het een werk was dat in eigen kracht geschiedde. En niet in de naam van de Allerhoogste God. Met een tweede gedachte op dat werk na Pasen, dat het rijk gezegend wordt. Zo wij de Heere daarbij betrokken mogen weten, dus geleid weten door de geest. En gemeente, pas op nu in deze dienst, niet de hoeveelheid vis die gevangen wordt. Het staat er, ik weet het, het staat er niet voor niks, 153 grote vissen. Niet dat is bepalend om ons te weten onder de zegenende handen van de Heere onze God. 153 grote vissen. Het zou een preek apart kunnen zijn. In het Grieks staat er dan 150, denkt u dan aan Pentakoste, Pinksteren, en 3. Getal van de volheid en hier het volle getal 100. Ik laat het rusten. Ik zei niet, de hoeveelheid van vrucht op onze arbeid is alleszeggend en allesbepalend. Want, nou, je kunt best een week achter de rug hebben dat je zegt, nou zo'n week heb ik nou nog nooit gehad. Zo succesvol. Kijk eens even terug. Heb u de hulp van de Heere daarbij ingeroepen? Of was het naar eigen inzicht? Kan ook nog wel eens tegen ons getuigen, hoor. Weet u, zegt de Bijbel, waarom het de goddeloze zo wel gaat, zo goed gaat? Antwoord, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd zullen worden. Die rijke man en die arme Lazarus, die rijke man, hij kon het niet op. En hij komt in de hel terecht. En daar gaat hij piepen. Daar gaat hij klagen. Laat Lazarus komen die in de schoot van Abraham is. Met een druppel water dat in mijn tong verkoelen. En wat zegt de Heere dan? Gaat het nou niet over in de preek. Maar ik wijs nou naar een doopvond. Ook voor u en voor jou. Kind. Lees het maar na. Kind. Gij hebt uw deel. Weet u wat nou bepalend is, gemeente, in ons leven? Dat is of we nu in al onze handel en wandel geleid weten en geleid worden door de Heere Jezus Christus, die gezegende paasvorst, of Hij erin is. En dat werd op dit scheepje, op dat moment, nog niet gekend. Hoe is het nou geestelijk verstaan? Op uw levensscheepje. Waar je je blauw zit te werken. Gebod op gebod, een regel op regel. Het ene boek naar het andere boek. Uitlezen. Trouw ter kerken gaan. En toch, en toch, en ik vang niks. Zoals een vrouw een keer tegen me zei, in de ouderdom, en ze meende het. Dominee, ik zal wel niet uitverkoren zijn. Ik word niet meer bekeerd. En zij heeft ook de zonde mij wel opgebiecht, dat is waar. En dat was ook niet zo fraai, maar ik word niet meer bekeerd. Nou, dat kreeg ik niet voor het eerst, want het te horen heeft zegt tegen haar, ja, wat moet ik, hè? Ik zeg tegen de, nou vrouw, als ik hier bij iemand ben die weet dat ik niet meer bekeerd word, dan neem ik mijn bijbeltje mee, dan ga ik naar de volgende. En toen begon ze te huilen. En toen kwam het gesprek. Dat we in Christus Jezus graag, echt waar, graag vergevend God hebben. Die belooft. Ik denk dan ook aan de doop. De Heilige Geest wil u schenken wat ge Christus Jezus hebt. Kan je dan als christen niet rijk zijn? Natuurlijk wel. Dat komen we in de Bijbel ook tegen. Ik denk aan Abraham. Een rijk vorst. maar waar zij zichzelf niet kunnen bekeren. Zie nu wat de Heere is. Om zijn discipelen nou toch te gaan leren om uit het alvermogen van hem te leven, zoekt de Heere hem op die alle dingen ziet en alle dingen weet. Zo is de verheven Paasvorst. Hij zoekt hen op. Hij staat daar, zie je dat scheepje nog varen, kinderen? Hè? Zo langs die oever, langs, ja, misschien wel het strandje daar. Hij zoekt hen op. Hij staat aan de oever van het meer te wachten. En als ze dan dicht genoeg genaderd zijn, dan weet hij hen ook toe te spreken. En kunnen ze hem ook makkelijk zien en makkelijk horen. Ja, zij horen wel, maar ze zien niet. Vergist u zich niet, gemeente, het is hier de verheven Paasvorst. Hetzelfde overkwam de Emmausgangers. Zij hoorden ook wel, maar ze konden het niet doorzien. En hoor hem daar roepen, kinderkens, hoort u het, zijn verhouding tot hen die hem verloochend hebben, die van verre stonden toen hij in zijn diepste ellende verkeerde op dat kruis van Golgotha. Hier, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs. Jongens en meisjes, waarom vraagt de Heer dat nou? Hij weet toch alles? Hij weet toch dat ze die nacht niks gevangen hebben en dat ze wellicht behoorlijk chagrijnig zijn? Tuurlijk. Tuurlijk weet de Heer dat. Maar, en zo is nou de Heer ook naar ons toe. Terwijl hij weet hoe geestelijk arm het er misschien bij jou voor staat. Hij wil het uit je eigen mond horen. Ze zullen hun armoede hem bekend moeten maken. Dat kost moeite. U hoort het ook wel, ik denk uit dat wat bitse antwoord dat daar gegeven wordt. Heb je enige toespijs en dan komt daar het antwoord heel kort af. Nee. Valt ook niet mee, gemeente, om te bekennen, te erkennen dat we buiten de Heere Jezus Christus niets vermogen. En toen zei hij, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Nou niet, hier gaat het scheepje, daar de oever, nou niet bakboord, maar stuurboord. Nu aan de rechterzijde. Helemaal, zeker toen, tegen de visgewoonten in. Want vissen hebben rust nodig. Hij mag het nou wel weten. Ik durfde vroeger eigenlijk niet te vissen met een hengel. Ik heb het wel gedaan, dat was dan in Brabant. Dan stak ik daar die hengel in de grond, een beetje aas eraan, en ik zelf ging zwemmen. Nou, kinderen mogen raden hoeveel vis ik gevangen heb. Niks. Een vis heeft rust nodig. Dat net van het evangelie moet ook rustig dalen in de volkerenzee en alzo worden voortgetrokken. Tegen de visgewoonte in moeten ze dus die oever en dat scheepje, wat klotst, en Jezus die staat daar te roepen van de oever vandaan. Nou, als daar nog vis gezeten heeft, dat is haastig weggezwommen en naar de diepte afgedaald. En nou, het wonderlijke gemeente, de Heere die zegt dat zo, werpt dat net aan de rechterzijde en ze doen het. Waarom? Waardoor? Was dat nou geloofsgehoorzaamheid? Ja, dat kunnen wij ervan maken, maar was dat het nou wel al daar toen? Waar ze hem wel hoorden, maar niet herkenden? Zagen zij in die man daar zo aan de oever van het meer hun meerdere? Nou, ik denk het nog niet, gemeente. En als ik het hun gevraagd zou kunnen hebben, waarom hebben jullie nou tegen de visgewoonte in dat dan toch gedaan? Ik denk dat ze mogelijk hun schouders hadden opgehaald. Van Gods zijde is er een andere redenatie mogelijk. En die is er ook. Maar ik denk dat zij hun schouders zouden hebben opgehaald. Wij die achter de geschiedenis staan, gemeente, wij weten dat er inderdaad Gods hand in was. Het was zijn wil hier de uitvoer te brengen, omdat hij hier op zichzelf aanwerkt. Hij werkt hier namelijk heen naar de openbaring van die opgestane Here en Heiland, Jezus Christus, die dat geheim wat zij in het verborgene bij zich droegen. Want Jezus had zichzelf geopenbaard in Jeruzalem. En daar de verstoorde relatie hersteld en rijkelijk vertroost. Maar hier moesten ze leren dat Jezus alle macht heeft. Christus, die alle macht heeft gekregen in de hemel op de aarde, maakt hier van zijn discipelen gewillige dienaren. Daarom gaat dat net aan de rechterzijde. Waarom? Nou, dat staat aan het begin van het teksthoofdstuk al. Hij deed dat om zichzelf aan zijn discipelen in zijn almacht te openbaren. En waar Jezus hier zijn almacht gebruikt, moet de mens en de vis zich aan hem onderwerpen. Het net gaat stuurboord. En de discipelen gehoorzamen zijn stemmen en menigte van vissen wordt er gevangen. We zingen het straks, Psalm 95. Nee, die Heere is groot en heerlijk God, een koning die zijn zalig slot ver boven alle goon kan schenken, het diepst van het aardrijks ingewand, het hoogst gebergte, het is in zijn hand en het is alles gehoorzaam op zijn wenken. Maar hier wordt dan ook de schellen van hun blinde zielsogen afgenomen en zien zij dat het de Heere is. Nou nu gemeente, wij hebben ook na Pasen, heenlevend naar hemelvaart en Pinksteren, wij hebben te leren in deze weken, te leren dat Pasen alles te maken heeft met onze moeite en onze zorgen die daar in het leven zich kunnen voordoen, in natuurlijke zin en in geestelijke zin. En in beide gevallen zeg ik het u, als wij werken, gaan werken, zonder de Heere daarin is, dan kom je geen streep verder. Wat zeg ik, dan ga je alleen maar achteruit. En dan hebben we te vrezen dat met al onze inspanningen, en straks zelfs van heel ons vaderland, niets meer overblijft. En dat de Heere zich meer en meer, en zal hij onrecht doen, meer en meer aan ons vaderland zich zou gaan onttrekken, zoals dat ook praktisch gebeurd is met de 7 gemeenten in Klein-Azië. Door genade, en daar mag je om bidden, door genade hebben we ons te oefenen om te leven uit de paasvorst die het gezegd heeft. Gelooft u het? Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. O, dat we toch eens met al ons geploeter, met al onze arbeid, het is over een andere boeg zouden gooien en al onze bekommernissen op hem zouden werpen. Ik denk ook in de weg van de bekering. Uit onszelf gaat het niet. Werp het op hem die het gezegd heeft, Johannes 14, vers 13. Zo wat gij begeren zult, met dat teken van de heilige doop in uw voorhoofd, hè? Zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik u doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Je mag ook denken aan Johannes 16, vers 23. Voorwaar, zeg ik u. Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Maar dan voelt u ook wel met mij aan dat er genade nodig is. Om in alle oprechtheid tot de Vader te gaan. Over de weg die Christus geopend heeft. In zijn naam. En dan zullen we ook dat volmaakte gebed dat Christus zijn kerk geleerd heeft. Tot het laatst toe uitbidden. Waar het ook beleden wordt. En nou niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Mag ik eens vragen? Ook met mogelijke zorgen. Zoudt u het na Pasen anders willen laten gaan in uw leven? Dan naar de vlekkeloze wil van de Heere onze God. En zou dat dan goed voor u, voor jou zijn? Zie toch in de Bijbel hoe hij is. Daar staat het. Worden niet 2 musjes voor 1 penningske verkocht? En een penning is het kleinste geldmiddel dat men kende. Daar kreeg je 2 musjes voor. Niet 1. Nee, dat is een halve penning, maar die bestond niet. Worden niet 2 penningen voor 1 musje, 2 musjes voor 1 penning verkocht. Zijn zo weinig waard. Ja, toen hoor. Het is alweer een paar jaar geleden. Zo waren volwassen mensen bezig met in een grote zaal, misschien was een grote deze kerkzaal helemaal leeg, zonder banken. En er waren ze allemaal domino-stenen aan het zetten. Heel die zaal vol. Waar ze mee bezig. En toen zagen ze daar een musje zitten. Wat deed men? Men schoot hem dood. Want die kunnen we hier niet gebruiken. Als hij op een van die steentjes gaat zitten en het valt om, dan mislukt het spel. Nou, degene die mus doodgeschoten heeft, die heeft heeft een behoorlijke boete gekregen. Maar bij de Heere. 2 musjes voor 1 penning. En niet 1 van Die beestjes valt op de grond zonder de wil van God de Vader. Hoeveel te meer u. Vrees niet. U die de bomen, die de musjes ver te boven gaat. Allen die hun levensloop en levensomstandigheden in de handen van de Heere mogen leggen, zullen niet beschaamd worden. Er is geen rijker leven dan uit het leven uit de hand van de Heere onze God. Als ik dan vraag, hoe gaat het met je? In de dieptepunten, op hoogtepunten. Het gaat goed. Hij zorgt voor mij. In zijn alle vermogen. En hij weet wat goed voor me is. Dan kunnen we zelfs met Paulus en Silas, vastgezet in de gevangenis, psalmen zingen in de nacht. En daarom, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Gemeente, dan kunnen we, na Pasen dat geweest is, dan kunnen we van daaruit onderwezen. Het leven verder in. En dat het een leven mogen zijn in verbondenheid aan die gezegende, zegenende Paasvorst Jezus Christus de Heere, die doet wat hij zegt. Amen.